1 Petrus 1, vers 1, waar staat: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië, den uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid uw zielen. Tot zover. En dat was dan inderdaad eerst de afzender, daarna de geadresseerden, daarna de hartelijke groeten, zoals ik dat zeg. Het klinkt onerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. En daarna meteen de inleiding tot de wezenlijke inhoud van de brief. Een brief waarin de apostel inderdaad in de praktijk spreekt over wat in vers 9 genoemd wordt, de zaligheid der zielen. Maar daar hebben we het later uitgebreider over, vanzelfsprekend. Ik heb altijd een beetje moeite, moet ik u zeggen, met het lezen uit brieven anders dan die van de apostel Paulus. Want hoe dat ook zij, de brieven van de apostel Paulus, die hebben toch een andere wijze van redeneren, andere formulering enzovoorts, andere gedachtegang. Ik weet niet of u dat hebt of merkt, maar ik heb dat altijd als ik uit Petrus moet lezen of uit Jacobus, dan steekt het toch wat anders in elkaar. En dan val ik misschien meteen met de deur in huis. En het moet me van het hart dat het inderdaad zo is dat wij in de brieven van de apostelen, behalve die van Paulus dus, maar dat we in de brieven van de apostelen inderdaad het een en ander missen, wat we in de brieven van de apostel Paulus wel degelijk en zelfs uitgebreid tegenkomen. Dat is het verschil ook vanzelfsprekend tussen het grote aantal Paulinische brieven aan de ene kant dat wij hebben en het andere betrekkelijk geringe aantal van de zogenaamde apostolische brieven zoals we die in onze Bijbels vinden. Beginnend uiteraard met Jacobus en dan de twee brieven van Petrus, drie brieven van Johannes en één van Judas. Maar terwijl ik brieven zeg, denk ik briefjes, want in vergelijking met de brieven van Paulus zijn ze allemaal stuk voor stuk erg kort. Dat betekent dan ook dat de meerderheid van de nieuwtestamentische brieven inderdaad van de apostel Paulus is en dat slechts een zeer gering gedeelte uit de pen komt van anderen dan de apostel Paulus. En dat is voor ons voldoende om even gewaarschuwd te zijn. Ik zeg altijd, waar de apostel Paulus zoveel geschreven heeft, kan het niet anders dan dat de inhoud van de brieven van de andere apostelen van meer beperkte aard is. Dat kan ook moeilijk anders. Hoe meer de apostel Paulus schrijft, hoe meer de andere apostelen uiteraard daarbij achterblijven. Dat kan niet anders. Daar kun je lang en kort over praten. Er wordt zelfs uitgebreid over gediscussieerd, over het verschil tussen die brieven. Maar als u de moeite zou nemen om het aantal bladzijden van de Paulinische brieven te stellen tegenover het aantal bladzijden van de apostolische brieven, zult u zien dat die apostolische brieven bijna te verwaarlozen zijn. Dat moet je natuurlijk niet doen. Het is het woord van God. Het is geïnspireerd woord van God, maar niettemin Ze vormen maar een heel klein deeltje van de Nieuwtestamentische brieven. Als iemand zegt, en ik hoor dat vaak, als iemand zegt, ja, die apostel Petrus en die Jacobus vooral, die heeft een reputatie, en aan de andere kant misschien ook Judas en Johannes, die zijn van die brieven, die vind ik maar te beperkt. En anderen zeggen zelfs, die hebben wij zelfs niet mee te maken, want die zouden dan horen in een andere bedeling. Zo zonder meer, zoals ik het nu zeg, zo zonder meer. Ik zal er nog wel eens wat meer over zeggen, maar hè, dan redeneert men die brieven weg. En dat is bepaald niet de bedoeling. Integendeel, moet ik op voorhand zeggen, dat ik persoonlijk, en dat heb je misschien vroeger niet uit mijn mond vernomen, maar daarom zeg ik het nu meteen, terwijl ik net begin te spreken, dat ik persoonlijk van mening ben en ook heb kunnen constateren dat in deze apostolische brieven feitelijk niks gevonden wordt wat niet ook geschreven wordt in de brieven van Paulus. Andersom is dat uiteraard niet het geval. Paulus heeft veel meer geschreven dan deze apostelen. En deze apostelen hebben minder geschreven dan de apostel Paulus. Maar wat we erin tegenkomen, in ieder geval aan leerstellige waarheid, komen wij net zo goed tegen bij de apostel Paulus, die er dan vervolgens nog een schepje bovenop doet. Want zo zit het feitelijk. Ik moet daarbij meteen zeggen dat iemand als Petrus natuurlijk, die komen wij niet voor het eerst tegen in Handelingen 9, zoals de Paulus, toch? Dat is toch Handelingen 9, meen ik, hè? Dat we hem voor het eerst tegenkomen, toen heette hij nog Saulus. Petrus komen we meteen al tegen in het begin van Matthäus, direct in het begin van het Nieuwe Testament, als een van de eersten die door de Heer Jezus zelf gekozen wordt tot zijn discipelen, en die ook jarenlang de eerste bleef. En wij vinden tot in Handelingen aan toe dat als de discipelen, die inmiddels apostelen geworden waren, iets zeiden, dan gebeurde dat bij de mond van deze apostel Petrus. Met andere woorden, hij is de meest vooraanstaande van de twaalven, om het maar eens zo te zeggen. En dus bepaald een belangrijke figuur. Eén die al een zeer belangrijke rol speelde in de heilsgeschiedenis voordat de apostel Paulus dat deed. Hetgeen hem later nog wel wat problemen opgeleverd heeft. Petrus dus, hè? Toch? Of niet? Want als Petrus dan zo'n belangrijke apostel was, dan, hoe komt het dan dat het grootste deel van de Nieuwtestamentische brieven geschreven is door de apostel Paulus? En hoe wij de hoogste geestelijke waarheid inderdaad niet ontvangen uit brieven van Petrus, maar uit brieven van de apostel Paulus. Want zo zit het dan toch wel. Dat voor Petrus wat problemen heeft opgeleverd, dat vinden wij in Handelingen al terug. Wij vinden het in de brief van Paulus aan de Galatiërs terug in Galaten 1 en 2, uitgebreid. Maar ik vind het een beetje vroeg om daarop in te gaan. Misschien doen we dat later nog eens een keer. En verder is het zo dat apostel Petrus het laatste woord krijgt, omdat zijn brieven nog eenmaal verderop of later in de Bijbel geplaatst zijn geworden dan die van Paulus. En Petrus' laatste woorden zijn die van 2 Petrus 3. Hij zegt dat we voor de rest en voor alles wat hij ons niet geschreven heeft, wij ons zouden moeten vervoegen bij Paulus en zijn brieven, hè, om daar te leren wat we van Petrus niet geleerd hebben. En dat is maar waar het om gaat. Zodat ik op voorhand vaststel, aan de ene kant, dat er inderdaad verschillen zijn tussen de Paulinische brieven en de zogeheten apostolische brieven. Verschillen, maar geen tegenstrijdigheden. En aan de andere kant stel ik inderdaad vast dat deze apostolische brieven in het algemeen genomen volstrekt in overeenstemming zijn met de inhoud ook van de Paulinische brieven. Waarna iemand natuurlijk, als hij nog wakker is, nu, natuurlijk meteen vraagt, maar waarom dan het verschil? Waarom dan zoveel Paulinische brieven en daarna nog deze apostolische brieven? En dan pas, en met opzet schuif ik dat een eind vooruit nu, maar dan pas komen we bij dit merkwaardige aspect van deze apostolische brieven. Apostolische brieven, namelijk de brieven van Jacobus tot en met Judas, waarvan gezegd moet worden dat zij de belangrijke en meest specifieke, maar sommigen verstaan deze woorden niet en dan leer je dat dus nooit, hè? Maar dat de belangrijkste en meest specifieke gemeentelijke waarheden inderdaad in Jacobus, Petrus, Johannes en Judas niet gevonden worden. Waarna de enige goede vraag nu vervolgens is, maar wat behelst dat dan? Wat is dan bijvoorbeeld de belangrijkste, de hoogste, meest specifieke gemeentelijke waarheid? En 9 van de 10 keer krijg je geen antwoord. En van de overheid, want dan weet men het niet. Eenvoudig omdat men niet weet wat de gemeente is. En van de overige 10% krijg je 9 van de 10 keer het antwoord. Het meest specifiek is dat de zaligheid nu naar de heidenen gegaan is. En daarvan wil ik graag ronduit zeggen dat dat onzin is. Sorry, maar ik wil voor mezelf, u mag het zwakker tot u nemen, maar wat mij betreft, ik ben van mening dat het onzin is, want er is niks specifieks gemeentelijks aan. Integendeel, daar heb ik nagevraagd bij Abraham en Abraham zei, dat klopt, want ik ben maar een gewone verdorven Syriër, een heiden dus. Ik had het ook aan Noach kunnen vragen natuurlijk. Met andere woorden, de zaligheid ging altijd al naar heidenen. Mede als resultaat daarvan ontstond het volk Israël en daaruit weer het Joodse volk, dat dan wordt geacht niet heidens te zijn. Maar op zichzelf betekent dat verder niks. De zaligheid ging altijd al naar heidenen. Toch? En de Heer Jezus al predikt het evangelie aan heidenen. Lees Matthäus en lees waar de Heer het eerst begon te prediken. En waar hij voor het eerst geloofd werd, waar zijn woord ingang vond. In Jeruzalem, Judea. Nee hoor, in geheel Syrië. Galilea, maar dat heet uitdrukkelijk meteen in, wat is het, Matthäus 4, heet het uitdrukkelijk Galilea der heidenen, zodat we niet moeten denken Galilea der Joden. Galilea der heidenen, dat is Bijbels, wat wij er ook bij bedenken, het is Bijbels, Galilea der heidenen, en in geheel Syrië enzovoorts. En de Heer ging inderdaad dat over Jordaans en het land van de Gergezenen, of hoe het allemaal maar heten mag, enzovoorts. De heidenen pas later gingen naar de Joden in Jeruzalem en dus in Judea. Is altijd zo geweest? Het evangelie ging altijd al naar de heidenen, daar is niks specifiek gemeentelijks aan, dat is niet de specifieke waarheid met betrekking tot onze bedeling, integendeel. Nou goed, dan laat ik het even bij. Dan weten we wat het niet is. Wat is het dan wel? Is ook onbekend, hoor. Men ziet het gewoon over het hoofd. Wat is nou specifiek gemeentelijke waarheid? Kijk, gewoon in het algemeen nieuwtestamentische waarheid is dat de mens die gelooft ter plekke en terstond wedergeboren wordt, namelijk nieuw leven ontvangt. Zegt Petrus ook trouwens meteen hier in vers 3 en later in, aan het eind van dit hoofdstuk, laten we zeggen in vers 23 en daarna in hoofdstuk 2 enzovoorts. Dat men, als men gelooft, ontvangt men nieuw leven of wordt men wedergeboren of ontvangt men de geest of wordt men besprengd met het bloed van Christus. Het is allemaal hetzelfde hoor. Daar hebben we het dus ook nog over. Dat is gewoon algemene nieuwtestamentische waarheid die van toepassing is sinds de opstanding van Christus. En daarvoor in de oudtestamentische tijd werd gepredikt dat een ieder die gelooft ooit, ieder die gelooft ook in oudtestamentische tijd ooit, maar dan pas sinds de komst van de Messias en daarna eeuwig leven zou ontvangen en dus wedergeboren zou worden alsnog. Dus de prediking als zodanig is vanaf, ik zou bijna zeggen Genesis 1, maar daar moet ik er misschien over discussiëren en dat doe ik liever weer niet. Dus, hè. Maar vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel is de waarheid. Als men gelooft, zijn vertrouwen stelt in het woord van God, zich afhankelijk stelt van hem, dan zal men ooit, whenever, maar dan zal men ooit eeuwig leven ontvangen. En inmiddels ontvangen wij al eeuwig leven, dat is namelijk sinds de opstanding van Christus, sinds het nieuwe verbond in werking is getreden enzovoorts. Maar aan Abraham was het beloofd en Abraham geloofde het. Romeinen 4, Galaten 3, maar in het bijzonder Romeinen 4. Wat geloofde Abraham? Dat God de doden levend maakt. En dat hij alsnog het land wat hem beloofd was, zal beërven. Na zijn dood, dat wil zeggen na zijn opstanding. Er is op zich niks bijzonders aan, dat is geen gemeente, is niet specifiek gemeentelijke waarheid, dat is nieuwtestamentische waarheid en waar de gemeente leeft onder dat nieuwe testament, onder het nieuwe verbond bedoel ik dus, want in de Bijbel is dat altijd hetzelfde, hè? Waar de gemeente leeft onder het nieuwe verbond is het dus gewoon een waarheid die weliswaar van toepassing is op de gemeente, het is ook een heel fundamentele waarheid, maar ook na de voltooiing van de gemeente zal die waarheid nog steeds van kracht zijn, ook na de opname van de gemeente. wijdverspreiden komen mensen tot het geloof en ze zullen wedergeboren worden. En de belofte uit het Oude Testament over dat de Heer zijn geest zou uitstorten op alle vlees, op grond van geloof, wordt in onze dagen vervuld en er ontstaat de gemeente. Maar na de voltooiing van de gemeente zal het net zo goed vervuld worden, precies dezelfde wijze. Er ontstaat alleen niet de gemeente. Wat is het verschil? Want daar gaat het om. Ja, en dan staat het er nog niet, hè? Dat is Handelingen 15.
Ja, specifiek zijn lichaam naar
huis. Hemelsburgerschap.
Ja. Dat is hem, Jan. Dat is hem. Het specifiek gemeentelijke is dat de gelovigen van vandaag uit deze gemeentelijke bedeling dus hemelsburgerschap ontvangt. Wij leven in een uitzonderingspositie. De gemeente neemt een uitzonderingspositie in. De beloften vanuit het Oude Testament tot aan de laatste hoofdstukken van Openbaring aan toe, die beloften houden in dat de gelovige een nieuw leven ontvangt en uiteindelijk zal leven op een nieuwe aarde. Op de aarde. Dat is het. Maar er is één uitzondering op die regel. En de uitzondering is altijd die voor de eerstgeborene. De eerstgeborene die vormt altijd een uitzondering. En dat eerstgeboorterecht komt tot uitdrukking in de gemeente van vandaag. De eerstelingen van het nieuwe verbond. De eerstelingen die deel hebben aan dat nieuwe verbond en aan het eeuwig leven. Die gemeente van eerstelingen krijgt inderdaad hemelsburgerschap, zoals in het Oude Testament elke eerstgeborene officieel voor de Heer bestemd was en gebracht moest worden in de tempel. Simpel verhaal. Ook al uitgedrukt dus in de oud-testamentische typologie. Het unieke is dat wij naar de hemel gaan. Nou ja, als ik Paulus voor me had liggen in plaats van Petrus, zou ik zeggen, het unieke is dat we in de hemel gezet zijn. Maar God, dat doet er verder niks aan af. In ieder geval moeten we vaststellen dat de gemeente een hemelsvolk is. Daarom leven wij ook niet als gelovigen niet in Palestina of in Canaan of het beloofde land of in Jeruzalem hier beneden. Daarom worden wij niet verzameld uit alle volken en bij elkaar gezet in een bepaald stukje land of zoiets. Of in een of andere commune of hoe heet zoiets. Schiet me allemaal zo gauw niet binnen. Zoals vele gelovigen ooit gedacht hebben. We moeten met elkaar een stuk land zien te krijgen. Dan kunnen we ons daar vestigen. Hele kerkgenootschappen zijn in de tijd geëmigreerd naar, weet je veel waar naartoe, maar naar de nieuwe wereld, waar het ook was. Hè? Onbewoonde wereld en zo. Een stukje koninkrijk stichten. Om maar een voorbeeld te geven. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling is dat we blijven waar we zijn in principe. Want ons burgerschap is niet ergens op een plek op aarde. Niet ergens een beloofde land hier beneden. Niet Canaan letterlijk. Nou moest kiezen, prefereer ik toch om maar in Nederland te wonen. Liever dan in Canaan of Palestina of Israël, hoe je dat maar noemt tegenwoordig. Maar dat even terzijde. Maar wij hebben een hemelsvaderland, een hemelskanaan, een Jeruzalem dat boven is, of hoe de schrift het allemaal maar zegt. En wat Petrus en de zijnen, en daar bedoel ik de andere discipelen mee, en zijn tijdgenoten, de gelovigen, wat Petrus en de zijnen niet voor mogelijk hadden gehouden, wat hun oog niet had gezien ergens in de Bijbel, en wat hun oor dus niet had gehoord, omdat het ook niet gepredikt was, en wat hun hart niet was opgeklommen, omdat zij het ook niet zelf hadden kunnen bedenken. Hè? Dat is het wat God bereid heeft vandaag voor degene die hem lief hebben, nu. En dat was een citaat uiteraard niet uit Petrus, maar uit Paulus. Hè? Dat was 1 Korinthe 2. En het was Jesaja, want daar kwam het vandaan. En wat Petrus dus niet gezien had en niet gehoord had en wat in zijn hart niet was opgeklommen, was deze gemeentelijke waarheid. En dat is meer dan alleen maar Nieuw Testamentisch. Dus deze gemeentelijke waarheid dat de gelovigen van vandaag uit onze bedeling een burgerschap, burgerrecht, een positie, een status ontvangt in de hemel. En daar zijn wij als gelovigen vandaag ook inderdaad ingeschreven. Dat is gemeentelijke waarheid. Maar dat gelovigen van vandaag zijn uit Joden en heidenen, Dat is niks bijzonders, want in de toekomst, na de opname van de gemeente, heb je net zo goed gelovigen uit Joden en Heidenen. Ook wedergeboren mensen, anders komen ze dat koninkrijk niet binnen, immers. En in het Oude Testament heb je precies hetzelfde gelovigen uit Joden en Heidenen. En als voor de profeet in Israël te gevaarlijk werd, nou, dan ging je toch naar het buitenland. Er waren altijd mensen in het buitenland die ook geloofden in de God van Israël. Ik weet niet, bij Sarfat, ik noem maar wat, hè. Of denk je van de Aman, de Syriër, en dat soort dingen meer. Heidenen genoeg die geloven. Altijd zo geweest, niks bijzonders. Integendeel, zeker niet de gemeentelijke waarheid. Gemeentelijke waarheid is deze, dat wij niet een aardse toekomst hebben, maar een hemelse toekomst. En wat het heden aangaat, maar dat is moeilijker uit te leggen. Ik moet het noemen, maar op risico dat ik het moet uitleggen, want het gaat zo gauw niet, hè. Maar wat het heden betreft, wij hebben geen aardse positie, geen aardsburgerschap, geen aardse rechten. Wij hebben een hemelse positie, een hemelsburgerschap, hemelse rechten. En zelfs zegt de schrift gewoon een hemelse wandel. En Petrus en de zijnen hebben ongetwijfeld oorspronkelijk, maar dan heb ik het over de dagen van de evangelie, van de evangelisten zal ik maar zeggen, ze hebben oorspronkelijk gedacht en vermoed en gehoopt en niet geheel ten onrechte dat de Heer Jezus inderdaad de Messias was. Petrus zegt het zelfs ronduit, hè, als het hem gevraagd wordt in Matthäus 16, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, wat heeft hij dan verwacht? Omdat hem ook nooit wat anders verteld is geworden, wat heeft hij dan verwacht? Dat deze Messias, dat deze Jezus van Nazareth als de zoon van David en als de zoon van God zijn koninkrijk zou vestigen in Jeruzalem, hier op aarde. En het hele Oude Testament spreekt in ieder geval daarover. Of nog wat meer, maar in ieder geval daarover. En de prediking, voor zover er iets van toekomstverwachting blijkt uit de prediking in de dagen van de evangelisten, zal ik maar zeggen, in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan is die toekomstverwachting het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee het aanbreken van het koninkrijk van deze Messias. Op aarde staat er niet bij overigens, dus dat zeg ik er ook niet bij. Maar ze hebben dat verwacht ongetwijfeld omdat hen niet anders verteld geworden is. En omdat het ook zo in de profetieën staat dat het zo zal gebeuren. Maar wat zij niet wisten, en ze wisten dat ze iets niet wisten hoor, deze discipelen, toen ze langzamerhand een paar jaar met de Heer hadden opgetrokken enzovoort, en toen de Heer uiteindelijk uit de dood was opgestaan, en zelfs een week daarvoor trouwens ook, vroegen zij hem, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat was een week voor zijn opstanding. En na zijn opstanding vroegen zij, zult gij in deze dagen aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Het was een zoveelzijdige vraag dat hij sowieso niet met ja of nee te beantwoorden was. En de Heer geeft wel een antwoord, maar ook nog niet volledig. Hij zegt, dat komt wel. Gij zult de Heilige Geest ontvangen, die zal u in heel de waarheid leiden. Enzovoorts. En heel de waarheid bestond daarin dat weliswaar door deze Jezus van Nazareth, door deze zoon van David en zoon van God, dat koninkrijk opgericht zou worden, ook inderdaad gevestigd zou worden op aarde, in overeenstemming met de oudtestamentische profetie. Niettemin zou dat nog wel even op zich laten wachten, want eerst zou, Handelingen 15, eerst zou God zich een volk verzamelen uit de heidenen, voor zijn naam, en pas daarna zou hij de vervallen hut van David weder herstellen. Maar de vraag na Handelingen 15 is, wat moet er dan met dat volk voor zijn naam? In afwachting van de openbaring van dat koninkrijk op aarde en in Jeruzalem en op de troon van David. Wat is dat voor een volk? Welke plaats neemt het in? Hoort het bij het koninkrijk? Een beetje moeilijk, want dat komt pas in de toekomst hier op aarde. Het hoort toch ook niet bij het Oude Testament? Want het is na de opstanding van Christus, waar hoort het dan bij? Nou, het is heel eenvoudig, nergens bij, hier beneden. Wij horen nergens bij, hier beneden. We hebben een hemelsburgerschap ontvangen. Het verhaal is eenvoudig genoeg. Wordt ook vele malen in de Bijbel gezegd, dikwijls op verschillende wijzen. Maar de gedachte in het algemeen is deze, dat de wereld hem niet gekend heeft, dat de zijnen hem niet hebben aangenomen, men wilde niet dat deze over hem koning zij, enzovoorts. Toch? De mensheid wilde deze Jezus niet, ook niet nadat die Jezus een generatie lang aan hen gepredikt was. En de Heer heeft gezegd, als ze mij niet willen, wil ik hen ook niet. Ze zoeken het maar uit. Dan maar eens kijken wat er gebeurt als ik hen loslaat. Ze laten mij los, ze willen mij niet dienen, ze willen mij niet geloven, ze willen met mij niks te maken hebben. Ze willen hun eigen gerechtigheid zoeken, hun eigen koninkrijken bouwen enzovoort. Ik geef ze 2000 jaar de tijd om dat te doen. En zien waar het toe leidt. Waarna de vraag is, maar wat dan met diegenen, die enkelingen zoals u en ik, hè? Die enkelingen die wel tot geloof kwamen. Die wel wilden dat hij over ons koning zou zijn. Wel heel eenvoudig, hij is koning. Alleen niet hier, maar daar. Niet in Jeruzalem beneden, maar in Jeruzalem boven. Niet in het Jeruzalem dat nu hier beneden is, maar het Jeruzalem wat straks in de toekomst hier beneden wel degelijk zal zijn. Maar goed, dat hemelse Jeruzalem dus. En in plaats van dat de Heer met zijn heerlijkheid gekomen is naar de aarde om hier zijn heerlijkheid over de volkeren te openbaren, heeft hij ons als gelovigen uit deze duistere wereld getrokken en gezet in zijn heerlijkheid, maar dan in de hemel. Eerstgeborene bestemd voor de hemel. En dat is specifiek gemeentelijke waarheid. En meer verschil is er niet. Als ik het zo zeg, is het net alsof het een detail is. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar ik moet toch zeggen, meer verschil is er niet. Al het andere, alles wat verder betrekking heeft op het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond in het algemeen, alles wat verder betrekking heeft op geloof, wedergeboorte, christelijke levenswandel, heiligmaking, wat het ook maar wezen mag, al het andere is op de gemeente nu van toepassing, zoals het in de toekomst van toepassing zal zijn op al die gelovigen die in de volgende 1000 jaar dan toch in elk geval nog op deze oude aarde zullen leven. Er is geen enkel verschil. En op de Pinksterdag kwamen mensen tot geloof en ze ontvingen de Heilige Geest, want God had het in het Oude Testament beloofd. En Petrus zegt, dit is inderdaad de vervulling van de belofte. En toen ontstond er een boel discussie. Want sommigen zeggen, dat kan toch niet, want die belofte zou pas vervuld worden straks bij de wederkomst van Christus en bij de openbaring van zijn koninkrijk. Dan moet ik u zeggen, dat heeft er niets mee te maken. Waar het om gaat is dat God beloofd had zijn geest te geven op een ieder, aan een ieder die gelooft. En vanaf de opstanding van Christus wordt die geest, wordt dat leven, eeuwig leven dus, gegeven aan een ieder die gelooft. Toen op de Pinksterdag, straks in de dagen van de wederkomst van Christus, en ieder die vandaag tot geloof komt, ontvangt net als op de Pinksterdag en net als Israël straks in de toekomst, gewoon nu, vandaag, ontvangt hij de Heilige Geest, wordt hij wedergeboren enzovoorts. Maar liever vandaag dan straks in de toekomst. Want wie vandaag wedergeboren wordt, krijgt deel aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, Hebreeën 12. En wie straks in de toekomst tot geloof komt, krijgt deel aan het geopenbaarde aardse koninkrijk van Christus. Dat is ook niet niks hoor, daar gaat het me niet om. Maar wat wij hebben ontvangen is nog beter. Nee, dat heb ik niet uitgezocht. Voor mij had het ook niet gehoeven, als u dat een eerlijk van me wil horen. Het heeft niks te maken met persoonlijke voorkeur, het is gewoon wat de Bijbel zegt. Zo is het nou eenmaal. En vandaar dat wij verschillen zien tussen de Paulinische brieven, want Paulus is degene door wie deze specifiek gemeentelijke waarheid wordt geopenbaard, die met betrekking tot hemels burgerschap, hemelse wandel, hemelse toekomst enzovoorts. Maar vandaar ook de overeenkomst tussen de Paulinische brieven en de brieven van deze andere apostelen. Ze spreken echt allemaal toch gewoon over het nieuwe verbond, dat een ieder die gelooft, wedergeboren wordt, eeuwig leven ontvangt enzovoorts. En een erfenis wacht in de toekomst in elk geval. En vandaar dat deze openingswoorden van Petrus op geen enkele wijze in strijd zijn met wat de apostel Paulus bij andere gelegenheid schrijft. Het is volstrekt dezelfde waarheid en is ook zo zonder meer op ons van toepassing. Vervolgens is het natuurlijk wel zo, maar dat kun je op je vingers uitrekenen. Vervolgens is het natuurlijk wel zo dat waar wij in onze dagen grote nadruk leggen op de specifiek op de Paulinische brieven en meer in het bijzonder op de specifiek, laat ik dan maar zeggen, gemeentelijke brieven van Paulus. Ik bedoel nu gewoon Efeze, Filippense, Colossense en Hebreeën, om maar eens wat te noemen. Hè. Waar wij daar de nadruk op leggen in onze bedeling, verwacht ik dat na de opname van de gemeente de nadruk wel wat meer zal komen te liggen op Jacobus, Petrus, Johannes en wellicht Judas. Ligt voor de hand. Maar dan altijd nog onder verwijzing naar Paulus. Want hoe dan ook, als je een uiteenzetting zoekt in de Bijbel over hoe dat zit, hoe dat kan, dat een zondaar zalig wordt, überhaupt, niet in de hemel komt, dat zei ik toch niet. Maar als je een uiteenzetting zoekt over hoe een zondaar zalig wordt, dan kom je onvermijdelijk terecht in de Romeinenbrief. En die is wel van Paulus. En als u het mij vraagt, in die brief rept hij er ook met geen woord over dat die zondaar die zalig wordt naar de hemel gaat of in de hemel komt of hemelsburgerschap ontvangen heeft. Gewoon omdat het niet het thema van de brief is. Het is gewoon normale, standaard nieuwtestamentische waarheid. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid zonder de werken der wet en onafhankelijk van de levenswandel. Dat is het verhaal. Waarna de bedoeling is dat degene die gered is inderdaad ook inderdaad een christelijke levenswandel erop nahoudt. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat staat ook allemaal in diezelfde brief. Maar over hemelse toekomst lees je in de brief niks. Nou ja, anders komt straks in de pauze iemand, hè. Die zegt, nou, ik lees het er wel. Nou, ik ook wel. Weet je waar ik het lees? Waar de apostel zegt dat hij nog wel meer geschreven heeft dan alleen deze Romeinenbrief. En waar hij verwijst naar andere brieven. En waar hij verwijst naar mijn evangelie en de openbaring van een verborgenheid. Kortom, hij verwijst naar andere brieven die hij ook zelf geschreven heeft. Of waarheid die hij ook gepredikt heeft, dat kan eventueel ook. Maar in de brief zelf, expliciet, vind je die dingen niet. Niet in Romeinen, niet in Galaten en niet in Korinthe. Hoewel, in Korinthe kan ik het vinden. Maar het wordt iets moeilijker. Nee, als in Korinthe staat dat wij de engelen zullen oordelen, dan kan dat natuurlijk alleen als wij een positie hebben hoger dan de engelen. En aangezien de engelen per definitie hemelse wezens zijn, moet de gemeente toch minstens een positie hebben in de hemel. Je kunt het eruit afleiden. Hij wist het ook wel, maar het was niet het thema van zijn brieven. Het is een thema wat hij langzaam opbouwt. Romeinen, Korinthe, Galaten, waarin hij spreekt hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt voor God, buiten de werken der wet om, en wat voor consequenties dat heeft voor zijn praktische levenswandel. En pas daarna, in Efeze, Filippenzen, Colossenzen, spreekt hij over dat die gelovigen van vandaag in het bijzonder ook een hemelsburgerschap hebben ontvangen, deel uitmaken van hemelse dingen. En daarom verlost zijn van die aardse dingen in het algemeen. En vervolgens in Thessalonicense gaat hij nog verder en spreekt hij zelfs over de toekomst van de gelovigen. Een toekomst die inderdaad niet primair ligt in het geopenbaarde koninkrijk op aarde in Thessalonicense 4. Maar een toekomst die ligt in de hemel. Nog steeds in Thessalonicense 4. Waar hij dan spreekt over wat wij dan gemakshalve noemen de opname van de gemeente. Dat is het verhaal, maar dat soort dingen vind je bij Petrus niet, Jacobus niet, Johannes ook niet trouwens. Nou, hoe het ook zij, deze brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas zijn gewoon nieuwtestamentische brieven. Het is gewoon nieuwtestamentische waarheid. Het is dus waarheid die op de gemeente van toepassing is. En daar gaat het maar om. Maar die net zo goed van toepassing zal zijn in de dagen na de opname van de gemeente. De dagen waarin het koninkrijk van Christus inderdaad op aarde gevestigd zal worden over alle volken. Het is precies dezelfde boodschap. En dan straks in de toekomst, laat ik maar eens wat zeggen, weet je veel, hè. Straks in de toekomst de echte 144.000, dan moet je er dan bij zeggen natuurlijk. Maar als in de toekomst de echte 144.000 het evangelie gaan prediken aan alle volkeren enzovoort, prediken ze geen andere boodschap dan Petrus en Paulus predikten. Evangelie namelijk, dat zegt dat de mens zou geloven om deel te krijgen aan het koninkrijk van Christus. Dat het daarbij in dat verband gaat om een aards koninkrijk. Het koninkrijk op aarde bedoel ik feitelijk, is een duidelijke zaak. Het is dezelfde boodschap, in principe. En dat blijkt ook uit deze brieven, zodat ik hoop dat we eventuele vooroordelen even aan de kant kunnen schuiven. Want beter is het natuurlijk gewoon de brief te bestuderen. En dan blijkt wel, hoe het in elkaar steekt, dan blijkt wel dat de apostel geen niet een andere zienswijze op nahoudt dan de apostel Paulus, maar hoe hij integendeel in principe dezelfde dingen naar voren brengt. Er zal dan iemand zeggen, nou ja, maar hij schrijft toch deze brief aan, vers 1, hij schrijft toch deze brief aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En wij komen dan natuurlijk tot de conclusie dat die vreemdelingen die hier geadresseerd worden, kennelijk Joden zijn die in het buitenland leven. En daarom met vreemdelingen worden aangeduid. Want dat is zo ongeveer de inhoud van die term vreemdelingen. En er valt weinig tegen in te brengen. Tussen iemand, nou ja, als het voor verstrooide Joden is, dan is het niet voor ons. Mijn eerste reactie is dan, hoe weet u nou dat die betovergrootmoeder niet een Jood was? Hoe weet u dat? Weet u wie uw betovergrootmoeder was? Überhaupt, trouwens. Laat staan als ze Joods was. Hoezo zou het dan ineens niet voor ons zijn? Dat weten we niet. Dit is dus helemaal geen argument. Er berust nergens op. Nee, omdat wij ons niet als Joden beschouwen. Ja, zo kun je overal onderuit praten natuurlijk. Ja, daar hoor ik ineens niet bij. Peloton geeft 8. Maar er staat er 1 in het peloton die beschouwt zich even niet als behorend tot het peloton. En zegt, dat is niet voor mij, want ik ben het peloton niet. Dat is toch onzin? Nou goed, laten we zitten. Dat is dus helemaal geen punt van enige betekenis. En verder staat er verstrooid in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nou, daar kun je helemaal makkelijk onderuit, want wij wonen niet in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië of Bithynië. Dus daar kunnen we de brief ook wel weg redeneren, zeggen dat is niet voor ons. Sommigen doen dat. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Het zal toch duidelijk zijn dat de apostel Petrus geen enkele aanleiding had om brieven te schrijven aan gelovigen die eens in de zoveel tijd samenkomen in Emmen. Nee, dat is Drenthe in Nederland. Laat maar zitten. Hè? U denkt toch niet dat u op die gedachte gekomen zou zijn? Nou dan. Maar het hele punt is natuurlijk dat de man geschreven heeft aan mensen die hij kende, aan plaatselijke gemeenten, om die termen maar eens te gebruiken, die leefden in een gebied dat hij kende, waar hij kennelijk zelf gewerkt had, zo goed als zeker aan gemeenten die door zijn eigen bediening waren ontstaan, aan hen schrijft hij, en de aardigheid is dat die brieven die hij dan schrijft inderdaad deel zijn geworden, of deel zijn, want zijn geworden mag ik niet eens zeggen, maar deel zijn van het geïnspireerde woord van God, en uit dien hoofde vinden wij ze ook in onze Bijbel. Maar dat betekent wel dat we de adressering natuurlijk niet al te letterlijk zouden nemen. Trouwens, als we dat doen, dan staat er geen enkele brief voor ons in de Bijbel. Als we een adressering letterlijk nemen. Toch? Wij zijn geen Romeinen, wij zijn geen Corinthiërs, wij zijn geen Galatiërs. Nou ja, Galliërs misschien, maar vraag me weer. Geen Efeziërs enzovoort, dan valt alles eruit. En dan kun je nog even, want Hebreeën, de brief die velen toch al zo lastig vinden, hoef je dan helemaal niet te lezen, want die heeft geen adressering. Dus die is voor niemand bestemd, is dan de conclusie. Als je het letterlijk neemt. Zo letterlijk gaat dat dus niet. Zodat het er niet om gaat dat het Joden zijn die in de verstrooiing leven. Had Petrus dan geen boodschap voor de Joden die niet verstrooid waren? Die in Jeruzalem leefden of in Judea? Ja, natuurlijk wel. Dezelfde boodschap uiteraard. Zie? Zodat u me ziet dat zo'n adressering op zich niks zegt. Weet u wat deze adressering ons zegt? Waar deze man heen gereisd is toen hij op zendingsreis ging. Toen hij het evangelie ging prediken. Toen is hij gegaan naar onder andere Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, zeg maar Turkije. Want zo heet dat gebied ongeveer in onze dagen. Het is interessant, want het verklaart meteen waarom de apostel Paulus in de tijd op zijn zendingsreis weliswaar diezelfde kant op wilde, maar niet kon. Hij werd verhinderd, om wat voor reden dan ook. En de andere dag, nadat hij niet zo best geslapen had, kun je wel zeggen, maar de andere dag stak hij dus over. Hij kwam over om anderen te helpen, namelijk in Griekenland. Je kent het verhaal toch uit Handelingen? Paulus wilde ook naar dit gebied. En de Heer hield hem tegen. En in plaats daarvan, ja, als je dan die kant die opkomt, dan met de andere kant op naar het westen. En zo kwam hij in, wat zeggen wij dan heel trots, zo kwam hij dan in Europa terecht. Nou ja, in Griekenland schijnt Europa te zijn, heb ik me laten vertellen. Maar vooruit maar. He? Maar het hele punt is dat dit gebied inderdaad behoorde tot het terrein, hoe zeggen ze iets? Het rivier van de jagers hier, nee. Maar in ieder geval, het hoorde tot het terrein, het gebied, het werkterrein van de apostel Petrus. En Paulus zou verder naar het westen gaan. De Heer had het zo geregeld, that's all. Moeilijker is het niet. En Petrus schrijft naar de mensen in dit gebied, omdat hij daar gearbeid had, het evangelie gepredikt had. En Paulus schrijft brieven, met name naar gemeenten die ook verder westelijk liggen. Nadat hij dit gebied gepasseerd was. Bovendien, wij weten dat Paulus en Petrus het met elkaar eens waren. Dat ze elkaar niet voor de voeten zouden lopen. Handelingen 15, Galaten 1 en 2. Toch? Dat ze een verschillend soort roeping of bediening hadden. Dat moet iedereen tegenwoordig begrijpen. Want tegenwoordig heeft iedereen een roeping voor dit en een roeping voor dat. Eén heeft een nood voor zus en de ander heeft een nood voor zo. Een ander gebied, dat kan toch? Andere doelgroep heet dat tegenwoordig. Dat kan toch? En Petrus en Paulus hadden dat feitelijk ook. Want was de bedoeling dat Petrus zich in het bijzonder en in de eerste plaats zou richten tot de Joden. Had hij dan geen boodschap voor de heidenen? Sommigen zeggen van niet. Maar in Galaten 1 staat dat Paulus en Petrus elkaar de rechterhand der gemeenschap gaven, dat ze overeenkwamen dat Petrus zou gaan naar de besnijdenis en Paulus naar de vooruit. Petrus zou naar de Joden gaan en Paulus naar de heidenen. Staat er gewoon. Met een verschillende boodschap, nee, in een verschillende richting en met een verschillende doelgroep en wellicht in de prediking met een verschillende benadering. We hebben een boodschap die voor beiden bestemd was, voor zowel Jood als heiden. Vanzelfsprekend. Bovendien, nu we het er toch over hebben, het verhaaltje dat het evangelie door Paulus naar de heidenen voor het eerst gebracht zal worden, dat moet u maar zo snel mogelijk vergeten. Ik heb het nagevraagd en Paulus zegt, nee, niet ik, Petrus. En ik heb het nagevraagd aan Petrus en Petrus zei, mannen, broeders. Nou, wat zei hij? Handelingen 15. Gij weet hoe de Heere van de beginnen aan mij uitverkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En Paulus stond ernaast toen Petrus het zei. In Jeruzalem notabene. Zie wat een vreemde verhalen er in omloop zijn soms. Hè? Ja, ze worden bedacht. En een paar bijbelteksten worden erbij gezet. En andere moet je dan uit je bijbel verdonkeren manen. Want anders dan kom je niet uit. Hè? Dus Handelingen 15. Vers 7. Toen hadden ze het over de boodschap, de inhoud van de boodschap. Over het merkwaardige verschijnsel dat Paulus predikte tot Joden, maar er kwamen heidenen tot geloof. Aardig kunstje. Nee, ik zou willen dat het andersom ook werkte. Hè? Wat zouden er dan veel Joden tot geloof komen? Was het maar zo. Hè? Maar goed, het was wel zo op Paulus zijn Israël. Hij predikte in de synagogen tot Joden, omdat die nou eenmaal naar de synagoge gaan, nietwaar. Maar er kwamen heidenen tot geloof, zo was het. In de voorgaande hoofdstukken op de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. Toen ontstond er een probleem, maar wat moet je nou met heidenen die geloven in de God der Joden en in de Messias der Joden enzovoorts. Waar ze niet Joods leven en niet kosher eten en hoe het allemaal maar heten mag. Nou goed, maar ontstaat dus grote twisting, dat kun je je voorstellen. En dan staat Petrus op en zegt, mannen broeders, vers 7, Handelingen 15. Mannen broeders, gij weet, hij hoeft het niet te verdedigen, gij weet, want hij had al eens verslag uit moeten brengen en verantwoording af moeten leggen over dit soort zaken, hier op diezelfde plek in Jeruzalem. Gij weet dat God van over lange tijd, dat is dus vanaf heel lang geleden, dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Enzovoorts. Ik kan niet missen. Zodat als u vraagt, welke apostel bracht voor het eerst het evangelie aan de heidenen? Welk schaap was het eerst over de dam? Dat bedoel ik, hè? Wie bracht officieel voor het eerst, sinds de opstanding van Christus, officieel voor het eerst het evangelie naar de heidenen? Dat was Petrus. En niet Paulus. Toch? Ze zijn het erover eens. Nou, zo zie je me weer dat dat ook niet specifiek een gemeentelijke waarheid is en dat je ook niet aan Paulus toe moet schrijven wat de Bijbel niet aan hem toeschrijft. Wel is het zo dat bij dezezelfde gelegenheid, bij de, hoe heet dat, het apostelconvent noemen ze dat, hè, dat bij dezezelfde gelegenheid van Handelingen 15, later aangehaald in Galaten 1 en 2, dat, of Galaten 1 is het geloof ik, dat bij diezelfde gelegenheid Petrus en Paulus onderling afspreken dat ze inderdaad de taken zullen verdelen. En nadat Petrus het evangelie officieel voor het eerst naar de heidenen gebracht heeft, kan Paulus naar hartelust dus in de voetsporen van Petrus het evangelie aan de heidenen brengen. Let u op hoe dat gaat. Petrus eerst en daarna Paulus. Nadat Petrus gedaan heeft wat hij zou doen, wat zou Petrus doen? De Heer zegt, wie ben ik? En Peter zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wat zei de Heer toen dat hij zou doen? De Heer zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is hoge mate dubbelzinnig. Maar ik ga er nou niet op in, want anders kom ik nooit meer bij mijn onderwerp. Ik kom net uit Petra terug. Hè? 3 dagen geleden heb ik 7 uur op een paard gezeten. Dus dat is nou 3 weken niet fietsen. In Petra, bij de beklimming van de berg Hor. Ieder van u had het moeten zien. Dat is fantastisch. Maar daar hebben we het een andere keer over. Hè? Maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen in hoge mate dubbelzinnig. Maar wat zei de Heer vervolgens? Dat Petrus zou doen. De Heer zei tot Petrus, hier heb je de sleutel. En als jij straks op aarde wat zult openen, zal het in de hemel ook open zijn. En als je hier op aarde wat zal sluiten, zal het in de hemel ook gesloten zijn. En wat Petrus op aarde zou binden, dat wist Petrus. Ik ben stellig van overtuigd. Want hij zei de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Wat zou die brengen dus? Wat komt de Christus brengen? Het Koninkrijk en daarmee het Nieuwe Verbond. Of het Nieuwe Verbond en daarmee het Koninkrijk. Wat zou dus gebonden worden? Gebonden zou worden het Nieuwe Verbond. Wat wordt er dan ontbonden? Of losgemaakt of gesloten, afgesloten? Het oude verbond. Maar de Heer zei tot Petrus, wat gij zult binden op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde zal op de aarde ontbonden, zal in de hemel ontbonden zijn. Maar wat er in de hemel zou worden gebonden en ontbonden, dat wist Petrus niet. Dat heeft hij later van Paulus vernomen. Maar het maakt ook niet uit. Hij deed het op aarde, maar het gebeurde net zo goed in de hemel. En terwijl Petrus op aarde het nieuwe verbond predikte in Handelingen 2, brak het aan, inderdaad, met een hemelse toepassing. En terwijl Petrus op aarde het koninkrijk van Christus predikte, want dat predikte hij, Christus uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods, is een verheerlijkte Christus op de troon en dus een koninkrijk. Hè? Terwijl hij dat op aarde predikte, bleek het een uitwerking te hebben op hemelse dingen. En waar Petrus misschien dacht, want daar wil ik helemaal niet over discussiëren, waar Petrus misschien dacht aan de openbaring van dat koninkrijk in Jeruzalem beneden, dacht de Heer bij diezelfde gelegenheid aan de verberging van dat koninkrijk in het Jeruzalem dat boven is. Ik heb het van tevoren gezegd. En dus wat Petrus gedaan heeft, als later Paulus verschijnt, loopt hij in alle opzichten in de voetsporen van Petrus. En Petrus heeft moeten openen en Paulus heeft het werk voortgezet vervolgens. Dat is ook de geschiedenis van Handelingen. Eerst de handelingen der apostelen Petrus en Johannes. En daarna de handelingen der apostel Paulus. En veel meer kom je in Handelingen niet tegen, toch? Je kent het boek, toch? Het gaat over Petrus. Totdat Paulus geïntroduceerd wordt, dan krijg je wat wrijving tussen die twee, waaronder hier in Handelingen 15, zal ik maar zeggen, uitgedrukt ook in sommige brieven, maar daarna is het Paulus die het werk van Petrus voortzet. Ze zijn het met elkaar eens, dat is geen enkel probleem. En wat Jacobus betreft, omdat we het daar straks toch over hadden, en omdat hij de eerste briefschrijver is onder de apostelen, zal ik maar zeggen. Het is Jacobus die in hetzelfde Handelingen 15 vervolgens het woord neemt en zegt, zo zit het ook, want God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam enzovoorts. En wie is de eerste die er dus wat aan gedaan heeft aan de verzameling van dat volk uit de heidenen? Petrus. En Paulus staat er gewoon naast, ook in Handelingen 15. Heeft er niks aan toe te voegen. Paulus heeft alleen gezegd wat hem overkomen is. En toen het allemaal verteld was en geregeld was, zei hij, nou dan ga ik maar weer eens. En later schrijft hij, ik had ook met die lui in Jeruzalem eigenlijk niks te maken. Ik heb een eigen bediening, doe maar. De Heer heeft mij een bediening gegeven. Maar niettemin, het past allemaal volkomen in elkaar. En als Petrus dus schrijft aan de verstrooide of vreemdeling in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, schrijft hij natuurlijk aan gelovigen uit de Joden. Dat was zijn bediening. Meer specifiek, nadat hij op de Pinksterdag de sleutel had omgedraaid, om zo te zeggen, bij wijze van spreken. Nadat hij het evangelie naar de heidenen gebracht had, officieel via Cornelius in Joppe enzovoort. Dat was het toch? Nou goed. Of was Caesarea? Nou weet ik het allemaal zo gauw niet meer. Doet ook niet de zaken. Maar nadat dat gebeurd was, had Petrus een speciale bediening aan de Joden en Paulus meer in het bijzonder aan heidenen en trok zo ver mogelijk weg naar het westen, Europa in. Zo is het nou eenmaal. Maar dat is nadat deze dingen eerst fundamenteel geregeld geworden zijn. En als Petrus dus op zendingsreis gegaan is, moet hij zich in het bijzonder gericht hebben tot de Joden, waarom ook niet. Sinds mensenheugenis bestaan er zendingsorganisaties die zich specifiek richten tot de Joden. Echt niet alleen in Oude Water, hoor. Nee. Dat is altijd zo geweest. Altijd omstreden geweest, ook, natuurlijk. Maar het is altijd zo geweest. Maar zo heb je zendingsgenootschappen die zich richten op China of op Japan. Alsof het is niet een andere boodschap. Mag ik tenminste hopen. Maar volgens de Bijbel in ieder geval niet. Het is dezelfde boodschap. Maar het kan, hè? Ik heb mensen die werken in Nederland onder Mohammedanen. Lijkt me slecht werk, eerlijk gezegd. Maar het kan toch. Maar daarom is de boodschap niet anders. De benadering wel. De wijze van bediening ook. En als er brieven geschreven moeten worden, dan zien die brieven er ook wat anders uit, vanzelfsprekend. Maar het blijft steeds dezelfde boodschap. En vandaar dat deze adressering niet veel zegt. Deze adressering van deze eerste Petrusbrief, ja, die bevestigt gewoon wat we eigenlijk al hadden moeten weten. Voor Paulus was in wat wij nu Turkije noemen niet zo geweldig veel plaats. Hij is daar doorheen gereisd, maar op weg naar het westen. Ik moet zo wijzen natuurlijk voor u. Hij is daar doorheen gereisd op weg naar het westen. En dat was het dan. En voor de rest heeft hij daar gewerkt. Griekenland en Rome. En als je het mij vraagt, uiteindelijk Spanje. En verder zal ik me niks zeggen. Maar in ieder geval, dat was zijn bediening. En Petrus is daarin, wat we dan nu Turkije noemen, gebleven. Heeft daar gewerkt. En heeft aan die gemeenten ook inderdaad brieven geschreven. Maar verder is het geen enkel punt. Als hij daar nou ook spreekt in vers 2 over de uitverkorenen. Er staat dus den, hè? Dat betekent aan de. Hè? Dat is een naamvalsvorm. Hè? Het is aan de vreemdelingen. Verstrooide Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En dan nog een keer hetzelfde, namelijk aan de. En deze adressering die nu volgt is veel meer van belang voor ons. Die zou men dus wel degelijk veel letterlijker moeten nemen dan de adressering van vers 1. Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, komma, en dan daar staat de adressering en dan komt de groet, zoals een fatsoenlijke brief nu eenmaal begint, hè, met de groet, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. En als ik zo'n lange zin moet lezen, denk ik, het komt Paulus wel wezen, hè? Niet dan? Die zogenaamde ongeschoolde visser, weet u wel. Die lompe jongens uit Galilea, weet u wel. Petrus. Moet eens kijken wat de zinnen die jongen maakt, hè. Ongeschoold. Prima geschoold. Bovendien, als je eerst een paar brieven van Paulus gelezen hebt, dan leer je het wel. En als je mij vraagt, dat is precies wat hij gedaan heeft, onder andere dan. Maar dat komen we later nog wel eens tegen. Dus daar hebben we het nog over. Maar niettemin, hij schrijft aan uitverkorenen. Dan zijn er natuurlijk meteen die zeggen uitverkoren. Wat is het uitverkoren volk? Dat is niet de vraag. Hij schrijft niet aan het uitverkoren volk. Maar goed, uitverkoren volk, dan moet je zeggen Israël. Dan zegt men, zie je wel, hij schrijft aan Israël. Dat is niet waar. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in heiligmaking des geestes. Uitverkoren in heiligmaking des geestes, dat is niet het natuurlijke Israël. Voor zover een uitdrukking als deze ongeveer op het natuurlijke Israël van toepassing gebracht zou kunnen of moeten worden, dan zou het zijn aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des vleeses. Maar niet des geestes. Want het natuurlijke Israël is een zaak van vlees. Een zaak van de oude mens, oude schepping enzovoorts. Of men Israëliet is, of men deel uitmaakt van dat volk of niet, is een kwestie van vlees. Van aardse afstamming, wellicht in de eerste plaats en meteen daarnaast. Aards erfrecht, maar het is in ieder geval vlees. Het heeft te maken met de oude mens en niks met geestelijke dingen. Dat is juist wat we het hele Oude Testament door in de geschiedenis van Israël vinden uitgedrukt. Mag dan een volk van God geweest zijn en zo genoemd zijn geworden toen, in die dagen, omdat God wist dat het zijn volk was, maar Israël zelf trok er zich niks van aan en ging haar eigen weg. Zijn eigen weg moet ik in dit geval zeggen, hè? Ging zijn eigen weg, trok zich van Gods woord inderdaad niks aan en leefde inderdaad gewoon naar de oude mens en naar het vlees en hoe het allemaal maar heten mag. Kon ook moeilijk anders, maar daar gaat het nou niet over. Het gaat er maar om dat dat zo was. Maar het punt is dat het niet gaat over uitverkoren in heiligmaking des vleeses. Zoiets bestaat trouwens niet of nauwelijks. Het gaat over uitverkoren in heiligmaking des geestes. Israël was oorspronkelijk een heilig volk. Maar des vleeses, heilig wil immers in ieder geval zeggen, afgezonderd van de rest van de wereld. Afgezonderd van de volken in het algemeen en in het bijzonder verbonden of in relatie gebracht met de levende God. Dat is heilig, dat is nog de betekenis van het woord trouwens. Namelijk afgezonderd van een onreine wereld en verbonden met een reine God, dat is het verhaal. Maar Israël was dat naar het vlees, het mag dan een heilig volk genoemd zijn geworden. Nou, het werd ook vele malen onheilig volk genoemd. Maar het was altijd naar het vlees heilig. En voor zover heilig hetzelfde is als rein, want het is in de praktijk synoniem, zoals we ook in de Hebreeënbrief in de tijd gezien hebben. Wel, het volk mag dan heilig geweest zijn en dus rein, maar het was alleen rein naar de buitenkant, naar het vlees. Vanwege alle reinheidswetten die gehanteerd moesten worden. Uitwendige reiniging, wassingen van het lichaam enzovoorts. Dat is heiligmaking of reiniging des vleeses, maar met geestelijke dingen heeft er niks van doen. Die nog die mooie dame, zijn potje water, armen, handen wassen, voeten wassen, gezicht wassen, bidden, weet ik niet, wassen enzovoorts. Denk je dat je er schoon van wordt, had ik hem willen vragen. Maar ik sprak gelukkig geen Arabisch en hij geen Gronings. Dus dat lukte niet erg, hè? Maar Joden doen iets dergelijks. Dat vinden ze niet leuk dat ik dat nou nu zeg, zeker niet in die volgorde. Maar Joden doen iets dergelijks. Maar het is heiligmaking naar het vlees. Het helpt je niks. En daar schrijft de apostel Petrus niet aan, aan zulke mensen. Hij schrijft aan degene die uitverkoren zijn naar de voorkennis van God de Vader. En uitverkoren in heiligmaking des geestes en uitverkoren tot gehoorzaamheid. Tot geloof is dat gewoon, hè, want het is hetzelfde, dat weet u toch, hè? Gehoorzaamheid en geloof. Gehoorzaamheid is gewoon gehoor geven aan het woord. Maar gehoor geven aan het woord is gewoon geloven. Dat is wat geloven is, hè? Het woord, naar het woord luisteren. Niet zozeer doen wat het woord zegt of opdraagt, zoals wij Calvinisten denken. Excuus, maar niettemin, ik meen het wel. Hè. Maar geloven wil zeggen zich door het woord laten onderwijzen. Hetgeen overigens ook betekent als het woord ons een opdracht geeft dat we die uitvoeren. Net zo goed. Maar niet in de eerste plaats. In de eerste plaats vertrouwen stellen in wat God gesproken heeft. Ons laten onderwijzen door de wet, door de Torah, door de onderwijzing in Gods naam. Dat is wat het is. Maar er staat hier, hè, aan de uitverkorenen, uitverkoren in heiligmaking en uitverkoren tot geloof en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Die uitdrukking, besprenging des bloeds van Jezus Christus, daarvan zegt men dan, zie je wat is Joods, want besprenging des bloeds, dat komt uit het Oude Testament enzovoorts. Dan zeg je, oh ja, waar staat dan dat men besprengd zou worden met het bloed van Jezus Christus? Niet zo slordig lezen, hè? Dat staat er dus niet. Hè? In het Oude Testament staat dat men eventueel besprengd wordt met het bloed van stieren en bokken. En dat is niet echt hetzelfde. Ja goed, het bloed van stieren en bokken is een type van het bloed van Jezus Christus. Dat is duidelijk, natuurlijk, dat weet ik wel, maar het is niet hetzelfde. Het een is vlees, het ander is geest. Zie? Hij schrijft niet aan Joden. Bovendien, Joden worden tot in onze dagen niet besprengd met bloed, hoor. Dat is eenmaal gebeurd bij de inwijding van het oude verbond. Toen werd de wet en de voorwerpen van de tabernakelen van het heiligdom en het volk werd besprengd met bloed van stieren en bokken. Dat was het dan. En daarna niet meer. Maar de gelovigen van vandaag worden besprengd met, hè, want ze krijgen deel aan het nieuwe verbond. En ze worden dus besprengd niet met bloed van stieren en bokken, maar ze worden besprengd met het bloed van Christus. Waarna de vraag is, wat betekent dat? En dat is eenvoudig genoeg. Bloed is leven. Wij worden besprengd met het leven van Jezus Christus. Het betekent gewoon dat wij het leven van Jezus Christus ontvangen. Maar hij had net zo goed kunnen zeggen dat hij zijn geest over ons uitgiet. Het is precies hetzelfde. Geest is leven. Bloed is leven. En het uitgieten van geest, dat kan, want de geest wordt voorgesteld door allerlei vloeistoffen, waaronder bloed, maar waaronder ook water en waaronder ook eventueel wijn, is ook aardig, en waaronder eventueel olie, niet te vergeten. Bijvoorbeeld olijfolie dan natuurlijk, hè. Maar de gedachte is dat de apostel hier zich niet richt tot degene die deel hebben aan de riten en de levenswandel van de wet of van het jodendom of van het oude verbond. Maar richt zich tot degene die juist daarvan verlost zijn en nu besprengd zijn geworden met het bloed van Jezus Christus. Die deel hebben niet aan heiligmaking des vleeses, maar aan heiligmaking des geestes. Inderdaad, die gehoorzaam zijn geworden, maar niet in de zin van dat zij de Joodse wetten volbrengen, maar die gehoorzaam zijn geworden in de enige echte zin van het woord, dat ze zich onderwerpen aan het woord Gods. Ik heb heel wat orthodoxe Joden gezien de afgelopen weken. Kennelijk onderwerpen ze zich aan de Joodse wetten en zijn ze daaraan gehoorzaam, maar even kennelijk niet aan het woord van God. En naar Joodse begrippen zijn zij gehoorzaam, hoe orthodoxer hoe gehoorzamer. Naar Bijbelse begrippen, naar Gods begrippen zijn ze juist ongehoorzaam. Sommigen zeggen, zij zijn wel erg gelovig. De Bijbel zegt, zij zijn wel erg ongelovig. Of niet? Begrijpt u dat niet? Ik heb eens iemand horen zeggen dat hij dacht dat vandaag het gelovig overblijven van Israël, dat dat bestond uit het orthodoxe jodendom. Daar ben je helemaal klaar mee, zeg. Dan begrijp je van je Bijbel niet veel. Dat is het toppunt van ongelovigheid. Het woord wel hebben, maar niet geloven. En alsof de Messias gepraat moet worden. Messias, oh ja, dat kan nog heel lang duren. Dat is ook een christelijke dooddoener altijd nog, natuurlijk, nog steeds. Hè. Kan nog heel lang duren. En de andere variant is, het kan een ieder van ons zijn. En dat is het dan. Hoezo gelovig? Ik vind het een toppunt van ongelovigheid dat je alle dagen met een Bijbel in je hand loopt. Dat op de straathoeken notabene Bijbels ter beschikking liggen. Dat er op een plein lessenaars staan met Bijbels. Ja, de Torah natuurlijk, met de Tenach, het Oude Testament enzovoorts. En allerlei literatuur die daar zo bij gelezen wordt. En dat men niet gelooft in de Christus, in de Heer Jezus, de Christus, de Zoon van de levende God. En hem verwerpt. Dat is ongelovigheid. Maar het is niet aan zulke mensen dat Petrus schrijft. Hij schrijft aan degene die besprengd zijn met het bloed van Jezus Christus. Die dus echt gehoorzaam zijn en die daardoor zijn, maar dat is vers 3, zijn wedergeboren tot een levende hoop. En nu we het er toch over hebben, de orthodoxe Jood heeft geen levende hoop. Hoe orthodoxer, hoe minder. En hoe minder orthodox, hoe meer hoop, want dan is men ineens Zionist. Dan hoopt men op zichzelf. Dan heeft men geloof in Israël. Dat zie je in Nederland zelfs op stickers achter op auto's tegenwoordig. Geloof in Israël. In Israël zie je het uiteraard ook. Nou, daar moet je dus even juist niet in geloven. Daar komt namelijk absoluut helemaal niks van terecht. Maar ja, als je de Messias niet wil, moet je in jezelf geloven. Zo zit dat. En dan maakt men zich iets wijs en zo heeft men hoop. Anders kan je niet leven, immers. Maar moet wel. Maar waar het er ook orthodoxie aan gaat, u weet toch waar je de meest orthodoxen aantreft? Het grootste heiligdom, zo heet het niet, maar zo noem ik het maar, van orthodoxie. De klaagmuur. En hoezo akelig zwart, denk ik altijd, als ik het zie. Dag en nacht gaat het daardoor. Klagen. Maar waarom zou men, wij denken, waarom zou men klagen? Omdat de Messias er niet is. Die is er wel, maar men wil hem niet. En men staat daar letterlijk met, ik zou zeggen met de rug tegen de muur. Nee, men staat er tegen de muur. Men kan niet verder. Een dikke muur die er al duizenden jaren staat en verder kan men niet. En maar klagen. En wellicht bidden. Om wat? Om iets wat de Heer al lang gegeven heeft. Maar men gelooft het niet en men wil het niet. Want op het moment dat de Jood tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Wat wordt hij dan? Een kind van God en een christen. En bovendien verliest hij zijn burgerschap in dat Jeruzalem daar. Nee, je krijgt er wat beters voor terug. Maar dit eerste klinkt al zo negatief. Want het betekent dat men zijn Joodse identiteit als zodanig zou verliezen. In werkelijkheid krijgt men deel aan de leeuw uit de stam van Juda, zal ik maar zeggen. De grootste Jood bij uitstek. Hè? Maar niettemin, het betekent wel het eind van het Jodendom, het eind van het Oude Verbond, het einde van de wet, het einde van alle Joodse instellingen sowieso. En daarom wil men niet. Maar reden tot klagen is er dan uiteraard niet meer bij. Maar waar het om gaat is dat de apostel Petrus niet schrijft aan Joden. Hij schrijft aan gelovigen zoals u en ik. Dan zegt iemand, ja, maar het zijn dan gelovigen die dan toch Joods geweest zijn. Dan zeg ik, nou en? Nou en? Wat wij waren speelt geen rol, wie wij zijn speelt een rol. Gaat er niet om of besneden zijn, het gaat er om of besneden zijn met een besnijdenis van Christus, een besnijdenis des harten namelijk. Gaat er niet om of we uitwendig deel uitmaken van het een of ander, het gaat erom wat er in ons hart is en wiens leven daarin is. Gaat erom of we leven hebben ontvangen. En wat wij waren, speelt geen enkele rol. Het volk waaraan wij toegevoegd worden, volgens Jacobus zelf, zou ik bijna gezegd hebben. Maar volgens Jacobus is een volk uit de heidenen. Uit alle volkeren. Het is een gemeente uit Joden en heidenen. Niet te midden van, en niet samengesteld van, maar geroepen uit. Uit de legerplaats, uit de heidenen eventueel, uit de Joden. En aan zulke mensen schrijft Petrus. En Paulus voegt eraan toe, je zegt, nou ja, dat kan je wel doen, maar er is toch geen onderscheid. Want Jood en Heiden hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in de Messias, Mashiach Yeshua, vooruit dan, één keer Hebreeuws dan, hè. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarna voegt hij eraan toe, en in de gemeente is geen onderscheid, want we zijn leden allemaal van één en hetzelfde lichaam en erfgenamen van dezelfde belofte. Zodat het best kan zijn dat Petrus historisch schreef aan gelovigen uit de Joden, daar levert in wat wij nu Turkije noemen. Maar voor de inhoud van de brief, de boodschap van de brief speelt er geen enkele rol. Voor de formulering van de brief hoogstwaarschijnlijk wel. Voor de opbouw van de brief wellicht ook. Voor de wijze van benadering van het thema wellicht ook. Maar voor de inhoud, de boodschap van de brief, op geen enkele wijze. En dat is maar waar het om gaat. Gewoon nieuwtestamentische waarheid, waarbij de apostel spreekt tot degene die zijn wedergeboren tot een levende hoop, en die zijn wedergeboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat is heel wat anders dan de wet. Nou goed, dan laten we... En dan gaan we toch nog maar even terug naar 1 Petrus 1... Petrus 1, waar de apostel schrijft aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader en wat er verder volgt. Uitverkorenen is niet helemaal hetzelfde als verkorenen. Verkorenen, dat weet u toch, hè? Dat betekent zoveel als gekozenen. Voor zover dat nog gangbaar Nederlands is, hè? Maar het gaat niet alleen om degenen die gekozen zijn, het gaat om degenen die uitgekozen zijn. En wij spreken allemaal Nederlands en we denken dat dat hetzelfde is, en toch is het niet waar. Een keuze maken is één ding, uitkiezen is nog weer wat anders. Je kunt een hele man met appels hebben en dan moet je één appel kiezen. Dat kan. Daar heb je niks aan, want dan kun je hem niet opeten. Dan moet je hem eruit kiezen. Dat wil zeggen, hem kiezen en hem vervolgens eruit halen. Het zijn twee dingen in één keer. Dus een keuze maken en die keuze ook inderdaad bekrachtigen. En dat is waar het om gaat. Gelovigen zijn uitverkoren. Dat betekent niet alleen dat God hen gekozen heeft, maar dat betekent dat God hen ook graag genomen heeft uit het midden van degene die nou eenmaal niet gekozen zijn. Heb je dat? Als er staat, hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is trouwens ook Petrus. 1 Petrus, meen ik. Hè? Als er staat, hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan is dat hetzelfde als te zeggen dat hij ons uitverkoren heeft. Hij heeft ons namelijk genomen uit de duisternis. Daar zijn we dan dus niet meer in. En als wij uitverkoren zijn, dan is de vraag, zou de eerste vraag moeten zijn, waaruit zijn wij dan verkoren? En waaruit heeft God ons genomen? Wat was dat verleden waarvan wij nu geen deel meer uitmaken? Het zit allemaal in hetzelfde woord, hè? En dan is het uiteraard zo dat we gekozen zijn uit deze wereld, uit de duisternis en uit de dood. Schiet me zo gauw niet meer te binnen, er moeten nog een paar van die uitdrukkingen zijn in de Bijbel. Uit het rijk der duisternis genomen. Hij heeft ons genomen uit de dood en gezet in het leven. Hè, enzovoorts. Het is allemaal hetzelfde. Het betekent dat hij niet alleen zijn oog op ons heeft laten vallen, maar ook zijn hand, om zo te zeggen. Hij heeft met zijn rechterhand krachtige daden gedaan, of grote daden gedaan, is dan het verhaal. Hè? En als er staat uitverkorenen, wil zeggen dat het gaat om mensen die genomen zijn uit deze wereld, zoals God nou eenmaal zich in onze dagen, weer Handelingen 15, een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. En allen die nu uitgekozen zijn, zijn dus genomen uit de heidenen. En verder gaat het verhaal eigenlijk niet. Want uitverkoren spreekt over hoe het was. En dat is nu niet meer zo. Waar het vervolg op het verhaal is, hoe het zal zijn. Wat het eindresultaat daarvan is. En daar is een andere term voor. Dat is namelijk de uitdrukking tevoren verordineren. Of in de verkorte versie predestineren. En meestal gooi ik me beide termen gewoon op één hoop. En maak me geen onderscheid tussen uitverkiezing en predestinatie. Men denkt dat het hetzelfde is. En dat is een groot misverstand, want uitverkiezing spreekt over het verleden. Komt in ieder geval vanuit het verleden. En predestinatie betekent tevoren de eindbestemming bepalen. Er zit het woord destiny, het Engelse destiny zit erin. Bestemming. Of in het Grieks pro horizo. Maar horizo is de einder. De horizon, zeg maar, het einde. Pro horizo, tevoren het einde bepalen. En beide termen samen vinden wij bij Paulus in Efeze 1, waar eerst staat dat hij ons uitverkoren heeft, in vers 4 van Efeze 1, en daarna, het zal wel vers 5 dan vervolgens zijn, staat het dat hij ons gepredestineerd heeft tot een bepaalde bestemming. Ik zal even zien hoe dat precies staat. Dat is Efeze 1. Een belangrijke waarheid toch? Want ik ken van die mensen uit allerlei verschillende richtingen, kringen, stromingen, die zeggen van ja, maar kijk dat wij nou kinderen God zijn, want zo spreken we er echt over, dat wij nou kinderen God zijn, dat ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Dat is natuurlijk niet waar, dat is op grond van ons geloof. En dan is iemand wat vromer en zegt, nou, het is niet ons geloof, het is zijn werk. Ja, dat is ook zo, ja. Het is ons geloof in zijn werk. Hoe zouden wij geloven in zijn werk als het niet zijn werk was? Ik bedoel, geloof is geloof in zijn woord, zijn werk, alles wat hij doet. Natuurlijk is dat zo. Maar zonder ons geloof krijgen wij geen deel aan zijn werk. Zo is het nou eenmaal. Maar dan zegt men, ja, maar het ligt niet in ons geloof. En dan beginnen we te filosoferen over voorwetenschap, voorbestemd zijn, over het lot en over de vrije wil van de mens en dat soort dingen. En dan krijg je een discussie over, ja, maar dat jij nou tot geloof gekomen bent en anderen niet. Hoe komt het nou dat jij tot geloof bent gekomen en anderen niet? En wij danken God dat wij zijn woord hebben ontvangen tot geloof kwamen, natuurlijk. En dan zeggen we, ja, zie je wel, dan komt het dus omdat God het in je bewerkstelligt. God heeft het toch in je bewerkstelligd, of niet? Ik zeg niet nee, hoor. Het is ja, God heeft het in ons bewerkstelligd. Ik zei niet dat God ons geloof gegeven heeft. Ik zei, God heeft het in ons bewerkstelligd. God heeft ons zijn woord gegeven. En het woord Gods wekt geloof. Tenzij dat wij er ons tegen verzetten. Dan wekt het ongeloof, precies het tegenovergestelde. Bacteriën in ons lichaam verwekken ziekten. Tenzij wij er ons tegen verzetten en we worden immuun zelfs. Begrijpt u wat ik nu zeg? Er zijn altijd twee mogelijkheden. Het hangt er vanaf of er afweer is of niet. Het woord Gods wekt geloof. Hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt enzovoorts? Hè? Romeinen 10. Zelfs gezegd speciaal in verband met de Joden. In het bijzonder, hè? Dus er moet eerst gepredikt worden en het woord Gods kan als uitwerking hebben dat geloof ontstaat. Maar u en ik weten dat hetzelfde woord Gods en dezelfde prediking van hetzelfde evangelie bij andere mensen precies het tegenovergestelde bewerkstelligt. Ongeloof namelijk. Afweer. Maar de gedachte is dan die van, ja, hoe komt het nou dat wij tot geloof gekomen zijn en we zijn al gauw geneigd te zeggen, want we zijn erg vroom en eerlijk, en al gauw geneigd te zeggen, ja, wij konden niet aan. Ik zeg het ook altijd, ik kon niet anders. Ik wil niet zeggen dat ik anders gewild had. Dat zei ik ook niet. Zo van, ik heb er lang tegen gevochten, maar ik kon me er niet aan onttrekken. Nee, ik heb er ook niet tegen gevochten, maar ik kon niet anders. Vanzelfsprekende zaken, woord Gods, kan niet missen. Daar geloof ik in, enzovoorts. Daar wil ik mijn leven op bouwen, enzovoorts. Hoe dan ook, hè? Dat is het, ik kon niet anders. En dan zegt men, zie je wel, je kon niet anders. Nou, er zijn andere mensen die kunnen wel anders. Dan zie je, het is toch God die het moet doen. En dan kom je al gauw terecht bij de leer van, ja, zie je wel, wij zijn uitverkoren van voor de, want dat is een heel vroom, Efeze, gemeentelijke waarheid, zegt men, staat er ook, gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de nederwerping, grondlegging, of hoe je het maar vertaalt, gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn, enzovoorts. Wij konden er dus niks aan doen. Maar ik hoop dat u gemerkt hebt dat wat ik nu voorlas er niet staat. Er stond er niet, er staat echt niet. Er staat niet. Gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld, opdat wij, enzovoorts. Hè? Er staat gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Daar ligt zelfs de klemtoon op in de zin. Niet omdat ik vind dat dat zo moet, maar gewoon omdat dat voortkomt uit dat gelijk waarmee het zinnetje begint. Dat wijst namelijk terug op het voorgaande vers, waar staat in vers 3 dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Waarbij de gedachte is dat wij deel hebben gekregen aan de zegeningen van Christus. Dat woord indrukt uit dat we met hem verbonden zijn. En als je dan vraagt, wat zijn dan die zegeningen die wij in hem en samen met hem ontvangen hebben? Welke zijn de zegeningen van Christus die ook onze zegeningen geworden zijn? Dan zegt de apostel, zoals daar zijn, of gelijk, want het is hetzelfde, hè? Zoals daar is, punt 1, hij heeft ons uitverkoren. En zelfs als er nu niet meer bij zou staan in hem, dan nog zou je dit in gedachten moeten invoegen, want het vloeit voort uit de samenhang van dit vers met het voorgaande. Maar het staat er bovendien extra bij, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. En omdat het er extra bij staat, terwijl het eigenlijk overbodig is, komt er automatisch de klemtoon op te liggen. En dat is er de bedoeling van natuurlijk. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. De heel simpele, het is gewoon Nederlands hoor. Voor sommigen is dat niet moeilijk genoeg en die hebben liever Grieks. Maar dan zeg ik, het is gewoon Grieks, maakt niks uit. Wat er staat is dat God Christus heeft uitverkoren. God heeft hem, zijn zoon, uit vers 3. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft immers de Heer Jezus Christus uitverkoren voor de grondlegging der wereld, wanneer het maar was. Opdat hij zou zijn heilig en onberispelijk. Het was de Vader van onze Heer Jezus Christus die over de Heer Jezus Christus zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. God verkoos de Heer Jezus Christus en nam hem, koos hem uit deze wereld. Maar daarvoor moest hij eerst in de wereld komen, anders kon hij er niet uit kiezen. Hij koos hem uit de dood, want hij stond uit de doden op. En volgens het normale Nederlands betekent dat van tussen de doden uit. Met achterlating van de overige doden. God koos deze mens, Jezus Christus, uit de dood. En ook letterlijk uit de dood. En hij zette hem dus ergens hoger. Natuurlijk, aan zijn rechterhand. God koos deze Jezus Christus uit om hem te zetten op de allerhoogste troon. En waar wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening, inclusief de hemel, in de hemel en in Christus, daar hebben wij deel aan deze zegeningen en dus hebben wij deel aan de uitverkiezing van Christus. Op grond waarvan? Hoe komt het dat wij deel hebben aan zegeningen van Christus? Dat is op grond van geloof, dus Romeinen 6 onder andere dan. We zijn één plant geworden met hem in de gelijkmaking zijn dood, en in de gelijkmaking zijn opstanding. En wat daar niet bij staat, maar wat elders wel staat, en in de gelijkmaking zijn hemelvaart. En dus zijn we geworden, om het een andere manier te zeggen, leden van zijn lichaam, behorend tot hemzelf. Of tot zijn volk, zo kun je het ook zeggen, dat is iets zwakker, maar niettemin heeft het in de grond dezelfde betekenis. Of we zijn stenen van die tempel die hij is, u weet toch, breek deze tempel af, ik zal hem weer opbouwen. Doch hij sprak niet over deze letterlijke tempel van Herodes, maar over de tempel zijns lichaams. En daarna staat er dat wij leden, dat we deel hebben aan die tempel. En stenen zijn van die tempel, later ook in 1 Petrus, enzovoort, hè. We hebben aan hem deel en dus aan zijn verkiezing. Ja, dat is wat hier staat. Hij heeft niet ons uitverkoren opdat we tot geloof zouden komen. Op grond van dat wij tot geloof gekomen zijn, hebben wij deel aan de uitverkiezing. En zijn wij dus gekozen uit deze wereld? En dat is nog maar het begin. Want het is aardig om te weten dat je ergens uitgekozen bent. Maar ik had ook graag van tevoren eerst willen weten. Waartoe het leidt, want je wilt toch niet van de regen in de drup komen. He? Zijn er vrijwilligers? Willen de vrijwilligers een hand opsteken? Het scheelt maar veel waarvoor natuurlijk. He? Toch? Het is niet altijd een lolletje om uitverkoren te zijn, heb ik eens een Jood horen zeggen. Wiens naam ik niet zal noemen, omdat het Anatevka was. Toch? Maar ja, dat is cultuur, dus laat maar zitten. He? Gaan we weer. En dus staat er gewoon achter waartoe het leidt. Want uitverkiezing op zich betekent gewoon geen fluit eigenlijk. Als niet ook vermeld wordt waarheen het leidt. Maar waarheen het leidt heet niet uitverkiezing, dat heet predestinatie. En dat staat in het volgende vers. Namelijk, die ons tevoren verordineert, pro orizo, die ons gepredestineerd heeft tot zo'n stelling. In het Grieks één woord, hyotesas. Tot aanstelling tot zonen. Maar als een zoon tot zoon wordt aangesteld, wat wordt hij dan? En nou niet zeggen zoon, want zo simpel is het vandaag ook weer niet, hè? Als een zoon tot zoon wordt aangesteld, wordt hij erfgenaam. En in de meeste gevallen betekent dat niks. He? Of weinig, want het is maar de vraag wat je erft. Dus als het wat betekent, dan is dat omdat het gaat om het erfrecht op één troon. Erfrecht namelijk in verband met koningschap of in verband met hoge priesterschap.
Kun je zeggen dat vers 5 waarin de doelstelling is en waardoor de andere dingen ons gegeven zijn om die doelstelling in te doen?
Ja, zo is het, ja. Inderdaad. Wat hier namelijk, maar goed, dan wordt het Efeze wat we bespreken. Hè. Wat er verder genoemd wordt, heeft allemaal te maken met die aanstelling tot zonen waartoe wij geroepen zijn. De gedachte is, die uitverkiezing heeft plaatsgehad op het moment dat wij tot geloof kwamen. Begrijp je goed wat ik zeg? Niet andersom, hè? Niet, wij werden uitverkoren en toen kwamen we tot geloof. Er staat nergens in de Bijbel, is een volstrekte onzin. Er is geen onderscheid, ze hebben allen gezondigd en met uitverkiezing heeft er niks van doen. Maar als men gelooft, wel, heeft men deel aan Gods keuze. God heeft gezegd dat, punt 1, dat hij geloof kiest en dus de gelovigen kiest. En in het bijzonder in de eerste plaats de gelovigen bij uitstek, namelijk de Heer Jezus Christus. En door geloof krijgen we deel aan zijn verkiezing, aan zijn roeping, aan zijn erfenis, aan zijn koninkrijk, aan zijn zegeningen. En hier staat zelfs bij dat het ook geldt voor de hemel, dat wil zeggen, we hebben een hemelsburgerschap ontvangen. Maar nadat wij uitverkoren zijn, willen wij weten waarheen het moet leiden. Nou zegt de apostel Paulus hier, het moet leiden naar onze zoonstelling, aanstelling tot zonen, tot koningen en priesters, officieel, straks in de toekomst. Maar als een kind, als iemand geboren is, bij zijn wedergeboren heb ik het nu over, maar in de oude schepping, als een kind geboren is, is het uiteraard bestemd om volwassen te worden. En eventueel om erfgenaam te worden. Maar het volgende punt is natuurlijk wel dat het kind dan toch zich een beetje dient te gedragen, anders erft het niet. Want dat maakt pa altijd nog zelf uit. Nou ja, ik ga het maar niet navragen bij de Hoge Raad hier in Den Haag, want dan weten ze die dingen allemaal niet meer. Maar dat is, hè? Ik geloof dat je in Nederland niet eens meer je eigen kinderen kunt onterven. He? Niet dat ik er behoefte aan had, maar. He? Maar goed. Maar bijbels is dat in ieder geval. Wanneer men aanspraak wil maken op die erfenis waartoe men gesteld is, waarvoor men bestemd is, moet men in overeenstemming daarmee ook inderdaad wandelen. Dus niet, men moet wandelen om behouden te worden, om wedergeboren te worden of om uitverkoren te worden. Nee, men is wedergeboren, men is een kind van God enzovoorts. Men is uitverkoren en op grond daarvan, op grond van het hemelsburgerschap wat men heeft, zou men zich uitstrekken naar die erfenis en die heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden in de toekomst. En nou ik erover nadenk, dit is precies de strekking van de hele brief van Petrus ook hoor. Wat ik nu net zei. Dat men als kind van God wedergeboren is tot een levende hoop en tot een onvergankelijke erfenis. Maar adeldom verplicht, niet waar? Heb ik eens nagevraagd aan. Ja, het is als een oude, maar. Heb ik eens nagevraagd aan prinses Irene. Die zei: nou, ik heb liever die man dan die troon, eventueel. Die dacht: die troon die komt toch niet. Daar had ze gelijk in. Maar die man die ging weer. Dus nou ja. Laat me zitten. Ja, nee, zonder kritiek. Maar ik bedoel gewoon als feiten. Je kunt zeggen, ik ben wel erfgenaam van een troon, maar ik heb die troon liever niet. Ik kies ergens anders voor. Dat kan. Kost je dan wat. Kost ons ook wat. Wij kunnen ook zeggen, wij kiezen niet voor die heerlijkheid. Ik hoef niet zo nodig tot zoon gesteld te worden of heerlijkheid ontvangen in de toekomst. Maar het neemt niet weg dat we daartoe wel geroepen zijn. En daartoe zijn wij wedergeboren. Daartoe zijn we kinderen Gods geworden. Dat is waar het om gaat, hè. Maar begrijpt u nou dat die uitverkiezing niet op zichzelf staat, niks met het lot of met toeval te maken heeft, ook niet spreekt het meteen over of we al of niet behouden zullen worden of niet. Integendeel, het verhaal is juist dat waar wij gelovigen zijn, zijn wij uitverkoren zoals Christus zelf uitverkoren is, gekozen uit deze oude wereld, om zelfs deel te hebben aan dat eerste geboorterecht, zelfs van die nieuwe wereld, die nieuwe schepping, dat koninkrijk en die heerlijkheid die nou eenmaal beloofd zijn. En daar heeft Petrus het hier over. Kom automatisch in Petrus terug. Want Petrus zegt inderdaad dat wij zijn, vers 3, wedergeboren tot een levende hoop. En voor degene die dat begrip levende hoop niet meteen verstaat, voor hen geeft hij meteen nog een andere uitdrukking daarvoor. Namelijk in vers 4 van 1 Petrus 1. Hij zegt wedergeboren tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is, of wat voor u. Wedergeboren waartoe? Het wordt echt niet als een eindpunt beschouwd. Geboorte is nou eenmaal niet het eind van een ontwikkeling. Geboorte is het begin van een ontwikkeling. Waarbij ik trouwens moet zeggen dat het begrip geboorte in de Bijbel tamelijk breed begrip is. Veel breder dan in ons gangbare Nederlands, maar dat even terzijde. Niettemin, het is het begin van een ontwikkeling. En wij zijn wedergeboren, zegt hij. En dus, wij zijn uitverkoren, maar zo stond het dan in vers 2. Maar dan, uitverkoren, wedergeboren, opdat we in de toekomst deze erfenis zouden ontvangen. En begrijp je me goed, die erfenis bestaat niet uit het eeuwig leven, want dat hebben we juist al. Erfenis bestaat uit wat Paulus op een andere plaats gewoon noemt loon. De Oud-Testamentische profeten noemen dat ook al zo. Loon. Loon voor de kinderen gods. Het is één ding om kind van God te worden en eeuwig leven te ontvangen. Het is een ander ding om loon te ontvangen straks bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus.